Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik wekelijks kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder.
Gast vandaag is universitair hoofddocent bij het Behavioral Science Instituut van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek gaat over onderwijstechnologie en gepersonaliseerd leren. En ze geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab. Welkom Inge Molenaar.
Dankjewel Henny, welkom.
Inge, de eerste vraag, Adaptive Learning Lab, wat doen jullie daar precies?
Ja, doen we eigenlijk twee dingen. Enerzijds doen we onderzoek naar hoe technologie op schaal gebruikt wordt in het basis- en voortgezet onderwijs. Dus dan hebben we het echt over adaptieve leertechnologieën die in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs al veel gebruikt worden in Nederland. En we krijgen vaak verzoeken van scholen als ze met een nieuwe technologie gaan werken. Wat betekent dat nou precies voor mijn onderwijs, voor de manier waarop mijn docenten onderwijs geven, voor het leergedrag van mijn leerlingen? En wat heeft het voor consequenties voor de manier waarop mijn organisatie inricht? En dat is wat we onderzoeken bij scholen, om op die manier een goed beeld te krijgen van nou, wat gebeurt er nou als je technologie in die onderwijscontext plaatst.
Oh, leuk. Hey, en klinkt goed, want de scholen komen dus al naar je toe.
Scholen komen naar ons toe als ze nieuwe technologieën gaan implementeren waarvan ze denken van nou, vinden het best wel spannend, weten eigenlijk sowieso niet zo goed wat deze technologie nou precies doet. Dus hoe werkt het nou precies? En wat heeft het voor consequenties? Want je hebt een technologische innovatie die je een school inbrengt. Maar er zijn natuurlijk allerlei pedagogische en didactische consequenties die daarbij betrokken zijn. En dan is het heel belangrijk om die connectie goed te maken. Dus ja, goed die technologie te implementeren, maar ook die pedagogisch-didactische vernieuwingen door te voeren.
Oké, leuk. En want daarmee heb je dus eigenlijk meteen je onderzoeksgebieden, je cases heb je al binnen natuurlijk. Klinkt heel erg gaaf voor een wetenschapper, moet ik zeggen.
Nou, het is heel mooi omdat je dan ziet wat we op dit moment op schaal kunnen doen.
Ja.
Dus op grotere hoeveelheden leerlingen, om ervoor te zorgen dat leerlingen ook echt meer gepersonaliseerd onderwijs aangeboden krijgen. Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen wat we op schaal kunnen, dus echt in de scholen,
ja,
en wat we in het lab kunnen.
Ja.
En dat is wat we in de state of the art noemen en dat is de andere onderzoekslijn die we hebben. En daarin onderzoeken we nieuwe technologieën en ontwikkelen we die ook in het lab zelf, waarbij we data, learning analytics en AI combineren in nieuwe toepassingen die we dan op kleinere schaal kunnen testen, maar niet op grote schaal. Dus daar zit wel degelijk een verschil tussen. Wat je kan met alle scholen in Nederland op dit moment is anders dan wat ik kan met een klein groepje scholen.
Oké. En het leuke van zo'n lab is dan ook dat je natuurlijk echt gewoon situaties kan simuleren, bepaalde dingen kunt doen die je in een klaslokaal moeilijk of niet kan doen.
Inderdaad, wat we hier in het lab doen is wat meer gestructureerd. Bijvoorbeeld heel veel verschillende datastromen verzamelen. Dus eye tracking, EDA, dat is skin conductance.
Ja.
Dus daarmee kun je, geeft een weergave van arousal, waardoor je emoties kunt inschatten van leerlingen. En natuurlijk log en keyboard en mouse movements. Nou, dat zijn dingen die je ook normaal in de klas wel kunt opslaan. Maar je kunt dus in het lab een breder schaal aan datastromen verzamelen, waardoor je ook een breder beeld kunt ontwikkelen van hoe data informatief kan zijn over het leerproces.
En moet ik me dan voorstellen dat de schoolkinderen gewoon naar het lab komen?
We hebben hier schoolkinderen die naar het lab komen en we hebben natuurlijk ook studenten die in het lab meewerken aan onderzoek. Dus we doen allebei.
Oké. Hey, en richt jij je nou dan met dat onderzoek met name op lagere school, middelbare school, hoger onderwijs, waar moet ik aan denken?
We doen voornamelijk basis- en voortgezet onderwijs. Dus de leeftijdscategorie tussen de 3 tot aan de 18, 19. We hebben één project wat we ook op hoger onderwijsniveau doen.
Oké. En want ik neem aan dat daar verschillende problemen spelen. Je kunt niet zomaar alles wat in het lagere onderwijs speelt vertalen naar oké, doen we ook een oplossingje voor het hoger onderwijs voor.
Het zijn natuurlijk totaal verschillende contexten. Wat heel interessant is op dit moment, zien we eigenlijk dat het basisonderwijs op dit moment het verste is op schaal. Dus die hebben de meeste adaptieve leeromgevingen echt al geïmplementeerd in het onderwijs.
Okay.
Ongeveer 60% van de leerlingen in het basisonderwijs werkt elke dag met een adaptief leermiddel.
En geef eens wat voorbeelden, waar moet ik dan aan denken?
Nou, voor de mensen die kinderen hebben, Snapit, Kinsey, Taalzee, Rekentuin, Learn. Dat zijn platformen die op schaal gebruikt worden in Nederland en waarbij kinderen op niveau opdrachten aangeboden krijgen, zodat ze op hun eigen niveau rekenen en spellingopgaven maken. En dat zijn platforms die echt breed gebruikt worden.
Oké, want ik heb zelf een dochter van 15 en die zit op de middelbare school, maar die heb ik er nog nooit over gehoord. Dus moet ik eens nagevragen bij de...
Ja, de middelbare scholen lopen wat dat betreft een beetje achter basisonderwijs. Basisonderwijs zijn natuurlijk de basisvaardigheden. Die zijn iets makkelijker te detecteren dan de meer complexere vaardigheden die we in het voortgezet onderwijs proberen aan te leren. Ook daar zijn adaptieve platformen, zoals bijvoorbeeld LearnBeat. Maar er zijn er wat minder en die zijn op wat specifiekere domeinen. Dus voor rekenen, voor wiskunde, voor natuurkunde zien we een aantal platformen in ontwikkeling. Die zijn wat minder breed ingezet dan de platformen in het basisonderwijs. Dus daarin is het heel leuk. Basisonderwijs is echt de kartrekker in Nederland. Die lopen heel erg vooruit. Voortgezet onderwijs komt daar langzaam nu achteraan. En heeft wel een hele hoge digitaliseringsgraad. Zeker ook vanwege de pandemie. Zie je dat eigenlijk al het lesmateriaal wat in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt in Nederland gedigitaliseerd is.
Ja.
Waardoor het eigenlijk heel makkelijk is om ook die stap te gaan maken nu naar het intelligenter maken van die leeromgevingen.
Ja. Hey, ja, je noemt na de pandemie meteen maar eventjes vragen van, want ik las ook ergens dat jij mee ondertekenaar was van een opiniestuk in de Volkskrant, waarin je aangaf van schoolkinderen moeten weer naar school. Leg eens uit, en dan ben ik met name ook wel benieuwd van, zijn er nou alleen maar slechte dingen die we van de pandemie leren, of zijn er ook dingen waar we echt van denken, nou, daar hebben we wel wat van geleerd op onderwijskundig gebied?
Ik denk zeker dat we heel veel geleerd hebben op onderwijskundig gebied. Vooral over de digitalisering heeft natuurlijk een enorme impuls gekregen de afgelopen 2 jaar. Maar we hebben ook geleerd dat het heel belangrijk is om in een sociale context te leren. Dus dat het belang van scholen heel nadrukkelijk aanwezig is. En dat het heel belangrijk is om kinderen in een geroutineerde, gestructureerde omgeving te laten leren. En dat die sociale interactie daar een belangrijke rol bij speelt. En daarom is het zo belangrijk dat leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs naar school blijven gaan. Omdat ze dan echt die context houden waarin ze op een gestructureerde manier kunnen leren. Maar daarnaast zien we natuurlijk dat de digitalisering in het onderwijs een enorme vlucht genomen heeft. En dat steeds meer mensen goed in staat zijn om met allerlei digitale hulpmiddelen onderwijs te verzorgen. En dat is natuurlijk een hele mooie plus.
Ja, ja, plus dat ik denk zelf ook wel dat het ook voor de leerlingen uiteindelijk ook wel nuttig is dat ze heel veel ervaring hebben opgedaan met online werken.
Ja, we zijn natuurlijk allemaal veel meer online gaan werken. En dat zie je in het onderwijs is het helemaal normaal geworden.
Ja.
En kinderen vinden dat ook heel goed. In sommige gevallen zijn ze ook goed in staat om dat te volgen. Maar je ziet wel hele grote verschillen. En dat zie je nu ook uit de onderzoeken rondom COVID-pandemie. Je ziet toch voornamelijk dat de leerlingen in het VMBO moeite hebben om online hun onderwijs op een goede manier vorm te geven. Moeite hebben met die zelfregulatie om ook echt daar te zijn en die stof tot zich te nemen. Ja, en daar zitten hele grote uitdagingen voor het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat die gaten nu opgevuld gaan worden.
Ja, ja, ben ik helemaal met je eens hoor. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En ik zag een hartstikke gaaf filmpje ergens op de website van de universiteit van jullie. Waarin je uitlegt dat er bij het gebruik van adaptieve leermiddelen 3 vormen van adaptiviteit zijn. Dat vond ik een fijne opsomming. Nou, zonder dat je nou helemaal het daarin in detail hoeft te vertellen. Maar waar ging dat over?
Nou, het gaat vooral over, dat was een aanleiding ook naar een interview wat ik gedaan heb rondom de COVID-pandemie. Waar ik zeg, nou, het is heel mooi dat we verder zijn gegaan met de digitalisering, grote stappen gemaakt. Maar wat we eigenlijk nog niet heel veel zien, vooral in het voortgezet onderwijs, is die adaptiviteit. Dus dat aansluiten op het persoonlijk niveau van de leerling. En dat kun je eigenlijk op 3 verschillende manieren doen. Je kunt binnen een probleem zogenaamde stapadaptiviteit toevoegen. Dan ga je feedback geven aan de manier waarop een leerling een probleem aan het oplossen is.
Ja.
Dus dan ben je echt binnen een probleem uitgebreid ondersteuning aan te geven op het gedrag van die leerling. Je kunt er ook voor kiezen.
Geef eens een voorbeeld van hoe ik dat in de praktijk moet zien.
Bijvoorbeeld als je met een wiskundesom bezig bent en je hebt een plus of een minteken omgewisseld, dat die meteen kan
direct
zien.
Direct terugkoppeling.
Daar heb je plus minteken omgewisseld. Of je moet niet op deze manier deze formule herleiden, maar net even op een andere manier. En dan kom je er wel op een goede manier uit. Dus echt op die kleine stapjes in het oplossingsproces van wiskundeproblemen, maar bijvoorbeeld ook bij taal.
Ja.
Dan heb je taakadaptiviteit. Dat hebben we vrij veel in Nederland in het basisonderwijs, waarbij het systeem de best volgende opdracht voor een leerling selecteert. Dus als je breuken begrijpt als de noemers gelijk zijn, dan gaan we naar een complexe breuk waarbij de noemers ongelijk zijn en waarbij je die dus gelijk moet trekken. Nou, dat soort aanpassingen, die kunnen een algoritme heel goed maken. Dat zien we in het basisonderwijs veel gebeuren. In het voortgezet onderwijs zien we dat nog wat minder. Dus daar is veel ruimte voor. En dan is er iets wat we curriculumadaptiviteit noemen. En dat zien we in Nederland nog niet zo heel erg veel. Dat betekent dat het systeem gaat nadenken over wat het best volgende leerdoel is voor jou. Dus je hebt een bepaald leerdoel.
Okay.
Bijvoorbeeld breuken heb je goed afgerond. En wat is dan het volgende leerdoel wat past bij jouw profiel? En waar je waarschijnlijk goed op zult gaan ontwikkelen. Dat noem je naar voren gerichte curriculumadaptiviteit. En wat voor COVID heel interessant is, is naar achter gerichte curriculumadaptiviteit. Dus ik krijg mijn klas terug op school. En we gaan aan de slag met de ABC-formule. Maar ik wil dan toch wel heel graag weten of ze alle voorkennis die daarvoor nodig is ook op een goede manier eigen gemaakt hebben de afgelopen 2 jaar.
Nulmeting gaat doen eigenlijk.
Eigenlijk wel. Maar zo'n systeem zou dan kunnen helpen om in kaart te brengen van, nou, hebben deze leerlingen ook echt al deze leerdoelen al voldoende beheerst? En kunnen we verder met de ABC-formule? Of is er een groep in deze klas die ik eerst nog iets anders moet laten doen voordat we dat gaan doen? En dat is vooral in het licht van de pandemie natuurlijk super interessant om dat soort analyses te doen.
De uitdaging daarbij is volgens mij dan wel, dat in het onderwijs heb je toch dat je vaak aan een opleiding gerelateerd een aantal leerdoelen stelt. Dus voor deze, in mijn geval, geef ik les in een masteropleiding aan het HBO. Nou, dan moeten de studenten moeten dit en dit en dit kunnen. En dat ga je vervolgens vertalen naar lessen bij de studenten. Wat jij nu zegt is dat je eigenlijk zegt van, nou, we gaan eigenlijk veel meer gepersonaliseerd voor studenten hun eigen leerdoelen opstellen.
Ja, of in ieder geval kijken van, nou, wat is het traject wat ik door al die leerdoelen heen gelopen heb en wat is dan nu op dit moment het meest logische leerdoel? Dat is een manier om het te doen. Maar het is natuurlijk ook wel, waar ik het net over had, heel belangrijk van, ik wil iets nieuws gaan introduceren. Is de voorkennis aanwezig om dat ook echt op een goede manier te laten beklijven? En dat is ook in een regulier curriculum een hele belangrijke vraag. Zeker met grote diversiteit en klassen die we vandaag de dag tegenkomen.
Ja, oh leuk. Hey, en in die video ga je ook in op de toekomst van het AI in onderwijs. En dan noem je 5 stappen, onder andere waar schoolleiders hun visie op moeten bepalen. Nou, dat heb je in een podcast van Surf ook al uitgelegd. Leuke podcast vond ik dat overigens. Moeten mensen zeker naar gaan luisteren. Dus ik ga ze niet noemen. Maar toch was ik nog niet helemaal tevreden. Want ik heb nog niet helemaal een beeld. Ik had na dat verhaal van jou niet helemaal een beeld van, hoe ziet nou AI in de onderwijswereld de komende jaren er echt uit? Wat gaat er nou echt veranderen? Weten we dat eigenlijk gewoon als onderzoekers niet? Of...
Nou, er zijn heel veel scenario's waarin AI een rol kan spelen in het onderwijs. Gepersonaliseerd leren is er één van. Maar je kunt bijvoorbeeld ook regulatie van leerlingen gaan ondersteunen. Dus ze helpen om hun eigen leerproces meer te controleren en te monitoren. Maar er zijn ook ondersteuningsmogelijkheden voor emotie, voor motivatie. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop we AI in het onderwijsveld kunnen gaan inzetten. En het is een belangrijke vraag die we eerst moeten stellen. Wat willen we nou eigenlijk precies? Dus onderwijsveld, PO en VO, maar ook de andere partijen in de onderwijsketen. Wat is nou precies jullie verwachting? Wat zou je graag willen hebben als het gaat over AI in onderwijs? Omdat we dan met elkaar die scenario's verder kunnen bespreken en daar ook echt goed beslissingen kunnen nemen over welke scenario's we gaan ontwikkelen en welke scenario's we minder interessant vinden.
En zitten daar de onderwijsbeslissers? Die zitten waarschijnlijk gewoon naar de AI-specialisten en de wetenschappers te kijken van, kunnen jullie ons niet vertellen wat moeten we doen? Want ik denk dat ze het gewoon niet weten.
Nou, ik denk dat het een hele mooie opstap is naar een dialoog. En we zijn daar in de werkgroep van de Nationale AI-coalitie ook mee bezig. We hebben een werkgroep onderwijs, waarbij we met wetenschappers, onderwijsmensen, bedrijfsleven en de overheid bij elkaar komen om het hierover te hebben. En we zijn begonnen met een vraagarticulatietraject daarin, waarin we inderdaad deze vraag centraal zetten. Wat willen we nou precies met AI in onderwijs? En dat levert hele mooie inzichten op, zowel vanuit wetenschap, van wat kunnen we nu? Vanuit het scholenveld, wat willen we? Dus wat is de ambitie? Vanuit het bedrijfsleven, wat kunnen we al als in? Wat hebben we al op schaal beschikbaar? En wat zijn uitdagingen die we nog moeten ontwikkelen? En vanuit de overheid, wat zijn de regulatieframewerken die we nodig hebben om dit op een goede manier te begeleiden? En als we dat bij elkaar brengen, en dat doen we daar, dan krijg je een hele rijke discussie over wat die rol van de AI precies in het onderwijs zou moeten worden.
Leuk, leuk. Hey, en je noemde de Nederlandse AI-coalitie daar, de werkgroep waarin je aan de gang bent. Ik vind het soms ook wel eens een vergadercircus en een praatcircus. Wat gaan daar voor praktische dingen uitkomen waar we straks in het onderwijs echt wat mee gaan doen?
Nou, ten eerste die vraagarticulatie die we gedaan hebben. Dus we hebben echt met docenten en studenten gevraagd van, wat wil je nou met AI? En daar komen hele leuke dingen uit. Bijvoorbeeld studenten die zeggen van, nou, ik wil graag inzicht in mijn eigen leerproces. Vind ik heel belangrijk. Maar ik wil niet dat mijn docent dat allemaal weet. Dus de AI mag van mij veel meer weten dan de docent. En ik wil zelf graag bepalen wat ik wel of niet aan een docent doorgeef. Nou, ik denk dat het een belangrijk inzicht is. Docenten geven duidelijk aan dat ze inderdaad meer maatwerk willen. Dus zorgen dat leerlingen meer op maat ondersteund kunnen worden. Maar bijvoorbeeld ook dat ze graag hun tijd willen besteden aan de interactie met leerlingen. En dus ook heel veel administratieve taken en ondersteuningstaken willen uitbesteden aan artificiële intelligentie. Dus ik denk dat die discussies heel mooi laten zien van nou, wat zijn nou speerpunten die we hebben rondom die AI in het onderwijsontwikkeling. En in tegenstelling tot heel veel andere werkgroepen hebben wij ervoor gekozen om meteen in een doestand door te schakelen. Dus we zijn aan de hand van die vraagarticulatie pilots gaan formuleren met verschillende groepen mensen uit die quadruple helix waar ik het net over had.
Kijk,
waarin
dat,
we
dat
echt
goed.
Aan de slag gaan.
Dit is lekker. Dat wilde ik net vragen. Waar ik aan dacht was dat ik soms denk van ja, dan komt er weer een mooi dik rapport uit. Ja. Maar dat gaan jullie gelukkig niet doen.
Nee, we gaan echt aan de slag.
Dan ga ik meteen door naar mijn volgende vraag. Want die vind ik heel leuk als het gaat over AI. En ik denk ook heel leuk als het gaat over onderwijs. Ik kom zelf uit de wereld van de grote bedrijven. En daar heb je eigenlijk de afgelopen jaren een enorme omslag gezien in hoe er mensen binnen zo'n organisatie samenwerken. Dus met name een organisatie- en gedragscomponent. Ze zijn allemaal overgegaan op autonome zelfsturende teams, agile werken, in wat voor vorm dan ook, Scrum, Tribes, squads, je kunt het zo gek niet bedenken. Allemaal gerelateerd aan gedrag en hoe mensen graag samenwerken. Nou, in het onderwijs kom ik dat eigenlijk amper tegen. Het is nog steeds heerlijk, een docent die staat voor de klas en die vertelt wat vaak. Misschien is het in het lager onderwijs al heel anders. Maar ligt de oplossing daar niet ook voor een belangrijk deel? Dat we als school ook veel meer in de richting moeten van studentenautonomie en zelfsturende studententeams of leerlingenteams. En dat we niet rapporten moeten maken, maar dat we backlog moeten gaan bouwen. Dus ik denk daarbij, gaat het niet uitsluitend om technologie, maar ook om gedrag? Moet ik me als docent niet veel meer als een tribe lead gaan opstellen?
Ja, supergoed idee. Ik weet niet of je wel eens in mijn onderwijs bent geweest, maar zo geef ik mijn onderwijs voor een heel groot deel vorm. We hebben eigenlijk in alle vakken die ik geef externe opdrachtgevers die een probleem inbrengen waar studenten vervolgens in het vak mee aan de slag gaan. In het vak de leeromgeving zijn het externe opdrachtgevers zoals scholen, maar ook bedrijven die onderwijstechnologie ontwikkelen, die een probleem voorleggen aan studenten. En studenten geven dan een advies.
En die komen ook in de klas echt dat vertellen.
Ze komen bij ons hun probleem pitchen.
Leuk.
En gedurende het traject zijn ze sparringpartner met de groepen studenten. Werken altijd in multidisciplinaire teams die daarmee aan de slag gaan. En vervolgens pitchen studenten de oplossing en krijgen ze daar ook weer feedback op. En in mijn andere vak, New Media Lab, dat is een samenwerkingsvak tussen AI en onderwijskunde en communicatiewetenschappen, hebben we ook interdisciplinaire teams, waarbij studenten een half jaar lang aan de slag gaan en daar gaan ze het hele traject door. Dus ze ontwikkelen een nieuw concept samen met de opdrachtgever. Dan wordt het ook echt gebouwd, dus er wordt technologie ontwikkeld. Dat wordt getest en daar wordt dan een klein schalig onderzoek mee gedaan in een cycle van een half jaar. Dus dan moet zo'n multidisciplinair team ook echt heel die cycle door van het ontwikkelen van een nieuw technologieproduct.
Oké, dus heel erg wel gericht op ontwikkelen van een product en niet zozeer op een wetenschappelijk onderzoeksproject doen.
Het is een beetje een mix, want het zijn altijd producten die je dan ook weer voor een wetenschappelijk onderzoek kunt gebruiken.
Oké.
Dus bijvoorbeeld een dashboard voor leerlingen in het basisonderwijs, waardoor we ook een beter inzicht krijgen in het leergedrag van leerlingen. Dus dan is het altijd een combinatie van een product. Waar ook weer een onderzoeksvraag
dus aan dus een uitvloeisel van zo'n opdracht van zo'n half jaar kan zijn dat er een paper verschijnt.
En ja, dat we hebben al een aantal keer
en dat er een product verschijnt waar scholen echt daadwerkelijk mee aan de gang gaan.
Ja, en meestal krantenartikelen die dan hele leuke nieuwe toepassingen laten zien.
Oh, leuk. Nee, klinkt goed. Dus jij bent een groot voorstander van die omslag die je in het bedrijfsleven ook ziet, neem ik aan.
Ja, ik vind het heel belangrijk dat je betekenisvol onderwijs creëert waarbij de connectie met het bedrijfsleven, maar ook vooral met de context waarin de studenten gaan werken, goed gelegd wordt. Zodat je ook echt betekenisvol in die leersituatie aan de slag gaat. En daar kun je natuurlijk AI weer heel mooi voor inzetten. Dus die combinatie is heel sterk.
Leuk. Ja, dan ga ik je meteen even advies vragen. Want ik ben eigenlijk een nieuwkomer in de onderwijswereld. Want ik geef nu een half jaar les aan de Hogeschool Utrecht. En daar zijn we met een paar onderzoekers zijn wij bezig om ook wat te gaan doen rondom learning analytics. Ik had het gevoel van daar wil ik meer mee doen. Nou is dat best wel lastig, want we lopen wel tegen wat ethische vraagstukken aan. En wat mag wel, wat mag niet. En de ethische commissie die is nogal streng tegen ons. Wat moeten we nou? Wat zou jij ons adviseren? Hoe moeten we dit aanpakken?
Ja, er zijn wereldwijd een aantal hele mooie voorbeelden van het inzetten van Learning Analytics. Ik zou zeker gaan kijken naar de filmpjes van Tim McKay van Michigan University. Wat wel echt de universiteit is die het best georganiseerd is. Zij zijn al ruim 15 jaar geleden begonnen met Learning Analytics. Zijn begonnen met het opzetten van een data-infrastructuur. Dus te zorgen dat alle data die op de universiteit aanwezig is op een goede manier samengevoegd wordt. Zodat je het ook echt betekenisvol kunt gaan inzetten in je onderwijs.
Ja.
En vervolgens hebben zij een grasshouse noemen. Een soort van kas. Midden op de campus geplaatst. Daar belangrijke mensen van de universiteit aan verbonden. En die zijn belangrijke projecten gaan opzetten rondom die data. Dus als jij als docent of student een idee had over hoe die data betekenisvol gebruikt kon worden, dan kon je daar naartoe. En daar werden die projecten verder vormgegeven. En daar zijn een aantal hele mooie toepassingen uit voortgekomen. Zoals virtual agents die studenten helpen bij het ondersteunen van hun zelfregulatie tijdens het leren, planningen, dat soort zaken.
En speelt het daar een rol dat in Amerika dit misschien wat makkelijker gaat met studenten? Of is dat helemaal geen issue?
En je moet bepaalde afspraken maken over de eigenaarschap van de data en welke data je wel of niet mag gebruiken. En die liggen natuurlijk in Europa primair bij de student zelf.
Ja.
Ik denk dat als je studenten goed kunt uitleggen waarvoor je de data gebruikt, dat ze daar over het algemeen zelf ook enthousiast over worden. En dat blijkt ook uit die vraagarticulaties die wij gedaan hebben. Studenten zijn best bereid om hun data te delen onder de voorwaarden dat zij zich daar prettig bij voelen.
Dus je moet ze er vanaf het begin bij betrekken?
Meteen bij betrekken. En wat heel belangrijk is, het verschil tussen het summatief gebruik van data, dus data om inzicht te krijgen, en het formatief gebruik van data en het summatief gebruik. Dus de ene tijd het formatieve gebruik is echt om inzicht te krijgen, en het summatieve gebruik is echt om te beoordelen. Die twee dingen moet je loskoppelen.
En ik denk dat je studenten met name motiveert door het formatieve gedeelte.
Ja. Ja, en zodra je het summatief gaat gebruiken, krijg je een frictie. Want dan wordt het, ik ga jou beoordelen op wanneer jij je stukken schrijft of hoe jij je studeergedrag inricht. Ja, die discussie wil je niet voeren. Maar als je het formatief gaat gebruiken om elkaar beter te begrijpen en beter te kunnen ondersteunen, meer inzicht te geven in elkaars belevingswereld, dan heeft dat wel degelijk toegevoegde waarde.
Ja. Ja, ik snap helemaal dat een student niet het gevoel wil krijgen dat hij door een AI wordt beoordeeld.
Nee, precies.
Oké, okay. Leuk. Hartstikke leuk. Kom ik even op een vraag die ik zag in jullie onderzoek, ergens in jullie labonderzoek, kwam ik hybrid human systems tegen. Nu toch al beoordelen van de AI hebben, even de engheidsfactor in kaart brengen. Jullie helpen studenten en leraren door het koppelen van menselijke intelligentie met AI. Leg eens uit.
Nou, wat je heel erg ziet, er is natuurlijk al 30 jaar AI in onderwijs. En daar is in eerste instantie vooral de focus gelegd op het ontwikkelen van een intelligente tutor. Dus een systeem wat leerlingen helpt om beter te kunnen leren in een individuele situatie. En daar wordt impliciet eigenlijk vanuit gegaan dat je de leerkracht of de docent gaat vervangen door een intelligente tutor.
En dan denk je waarschijnlijk ook in rule-based aanpakken van...
In eerste instantie wel. Ondertussen zijn daar ook advanced machine learning technieken die daarvoor gebruikt worden. Nou, wat je ziet is dat beeld van AI, dat beklijft in Nederland in het onderwijs niet zo goed. Je ziet weinig intelligent tutoring systemen. We willen niet per se een individueel leertraject. Dus we zijn op zoek naar een andere manier om die technologie in te zetten. En dan kom je in situaties waarin je de menselijke intelligentie gaat verbinden met de artificiële intelligentie. En dat zie je eigenlijk ook bij alle adaptieve leermiddelen die we op dit moment gebruiken. Die gebruiken leerkracht dashboards om aanvullende informatie te geven aan de docent, die dan vervolgens zijn instructie op een andere manier kan inrichten of de feedback kan geven aan leerlingen aan de hand van de informatie die hij van zo'n systeem krijgt. Nou, dat soort hybride relaties, die zijn heel betekenisvol en die passen ook heel goed bij onze manier van denken over onderwijs. Dus dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor Nederlandse AI in het onderwijs, om echt voor te zorgen dat die AI de leerkracht en de leerling in zijn eigen rol gaat versterken.
Want vandaar dat jij ook dat lab ook de term adaptive in zijn naam heeft, neem ik aan.
Ja, maar dat kan dus adaptief zijn vanuit een technologieperspectief, maar ook vanuit een menselijk perspectief. Ja, ja. En die verbinding kun je daarin proberen te vinden. En wat we daarnaast heel erg zien, en dat is een groot Europees project wat we uitvoeren, is dat heel veel intelligente tutorsystemen en ook tot op zekere hoogte adaptieve leermiddelen ontnemen de mogelijkheid van leerlingen om zelf te controleren en te monitoren in hun eigen leerproces. Want het systeem bepaalt wat de beste volgende opdracht is. Dus daar hoef je zelf eigenlijk niet meer zoveel over na te denken. Dus het monitoren van je eigen leergedrag wordt minder belangrijk. En ook het controleren, het veranderen van je strategie en het aanpassen van je leergedrag wordt minder belangrijk. En dat is eigenlijk iets wat we liever niet willen zien. Want juist die zelfregulatievaardigheden zijn super belangrijk. Zowel om goed kennis te verbinden met je bestaande kennis. Dus om kennis in heel veel nieuwe contexten toe te kunnen passen. Maar ook voor een leven lang leren. Je komt straks in allerlei contexten waar je moet leren. En dan moet je ook zelf dat leerproces goed kunnen controleren en monitoren. Dus daarom pleiten we er ook voor om vooral in die leerling-AI-relatie goed na te denken over welke taken je bij de AI legt. Welke taken bij de leerling en vooral ook zorgt dat je dit soort belangrijke vaardigheden ruimte geeft om te ontwikkelen en ook gaat ondersteunen met dit soort systemen.
Ja, leuk. Dus dat klinkt inspirerend hoor. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we over 10 jaar een soort robocop voor de klas hebben staan. Waarin die vorm van hybride, daar denk ik dan ook wel eens aan. Van ja, dat is ook hybride. De helft van je hoofd is AI en de helft van je hoofd is menselijk. Maar dat is niet waar je aan denkt.
Dat is niet waar ik aan denk. Ik denk vooral echt aan de goede aansluiting en interfacing tussen menselijke intelligentie en artificiële intelligentie. En daar kun je allerlei hulpmiddelen voor gebruiken. Ja. Dashboards zijn op dit moment de going rate. Ik kan me voorstellen dat virtual reality, augmented reality een belangrijke rol daarin gaat spelen.
Ja, denk ik
maar dat
ook.
Betekent nog steeds dat het buiten je zit. Dus echt implantaten dat...
Ja, dan heb ik toch even een kritische vraag daarover. En hij is niet kritisch, ik vind het meer leuk. Ik hoorde dat ook in de podcast van de AI Innovators van Surf. Daar hadden jullie het over de situatie die je in China ziet. Dat mensen hersensensors geïmplanteerd krijgen om te zien of kinderen hun aandacht wel bij de les hebben. Jij verwachtte dat in Nederland niet gaat gebeuren. Nou, dat denk ik ook niet. Maar toch vond ik dat wel interessant. Want een paar afleveringen geleden in deze podcast, nummer 12... toen heb ik gesproken met jouw collega Marcel van Gerven, ook van de Radboud Universiteit, van het Donders AI for Neurotech Lab. En daar hebben we het gehad over hoe neuroimplantaten samen met AI worden gebruikt om mensen die blind of doof zijn toch weer een soort sensatie van zien of horen te kunnen geven. Super nuttig lijkt me, maar waar ligt nou precies de grens bij het gebruik van die technologie? En hoe bepalen we die grens nou?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En ik denk dat mensen die bepaalde handicaps hebben natuurlijk veel meer geneigd zullen zijn om dit soort oplossingen te omarmen. En dat snap ik ook heel goed. Maar als we het hebben over ons allemaal en leergedrag, vind ik dat toch een hele andere discussie. In China zie je geen implantaten, maar wel allerlei hulpmiddelen die datastromen uit de hersenen vertalen naar aandachtspatronen. Dus dat zit niet per se in je hersenen, okay. Maar nog net aan de buitenkant. Maar hoe dan ook.
Zo heb ik het misschien geïnterpreteerd in mijn angstvisioenen.
Ja, nou het zou zomaar kunnen, maar zover zijn ze daar ook gelukkig nog niet. Kijk, ik denk dat we in Nederland heel goed moeten nadenken over wat past bij onze waarden en normen in het onderwijs. En hoe wij vinden dat technologie daar een rol in kan en mag spelen. En de vormen en de datastromen die we daarbij gebruiken is een heel belangrijk vraagstuk. Dus logfiles en mouse- en keyboardbewegingen, dat zijn datastromen die al op grote schaal gedeeld worden met allerlei adaptieve leermiddelen. En waar we eigenlijk klakkeloos van uitgaan. Maar als we het gaan hebben over eye tracking, wat wij in het lab doen, skin conductance, wat we in het lab doen.
En leg eens uit wat skin conductance
is. Dat is het meten van je zweetgehalte op je huid, zodat je een indruk krijgt van de arousal van mensen. En dan heb je natuurlijk ook nog allemaal...
En dan arousal, dat moet je ook even uitleggen.
Arousal is opwekking. Dus het is eigenlijk gewoon de mate waarin er een bepaalde opwekking in het systeem is. En dat geeft weer een indicatie voor emotionele reacties of allerlei andere soorten reacties die weer interessant kunnen zijn voor leren. Nou, dat doen we in het lab om een beter beeld te krijgen van leergedrag en ook om een beter beeld te krijgen van hoe die technologie interacteert met lerende mensen.
Ja.
Maar dat betekent niet dat we dit op schaal willen gaan doen in scholen. Dus er is een belangrijk verschil.
Ja, hier moet je eigenlijk echt denken aan wat al langere tijd gebeurt met het maken van IT grafische interfaces, dat je in de testfase misschien meet hoe mensen daarmee omgaan.
Ja, ik denk dat een belangrijk verschil is tussen onderzoek, waarbij we zoveel mogelijk inzicht willen krijgen in hoe je die omgevingen het beste kunt inrichten en wat je daadwerkelijk in de praktijk doet. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat onze grenzen steeds meer aan het vervagen zijn.
Ja.
En Frankrijk heeft bijvoorbeeld onlangs afgekondigd dat er geen videoopname in klaslokalen gemaakt mogen worden. En in China is het bijvoorbeeld al vrij normaal om alles op te nemen in een klaslokaal, want dan kun je ook de houding van leerlingen interpreteren. En daar gebruiken ze dan weer een AI voor om te kijken wie er dan echt bij de les was. Nou, dat zijn bewegingen waarvan we dus in Europa zeggen, van, nou dat gaan we dus niet doen. En ik denk dat het heel belangrijk is om die dialoog daarover te voeren en met elkaar die grenzen duidelijk te stellen.
Okay.
Dat doen we wel.
Hey, toch even een vraag die ik wel interessant vind in dit verhaal. Ik ben zelf groot liefhebber van online MOOCs, edX of Coursera. Ik vind het geweldig. Kan ik heerlijk in mijn eigen tijd doen. Ik merk dat ik er zelf lekker door gestimuleerd word. Omdat je aan het eind weet van oké, dan krijg ik een certificaat wat ik op LinkedIn kan zetten. En dat duurt geen maanden, maar na 8 weken heb ik dat. Alles werkt smoothly. Dus ik ben daar wel een liefhebber van. Nou, tegelijkertijd denk ik ook dat een schoolperiode of studieperiode niet helemaal op die manier in elkaar moet zitten. Omdat je dan die contacten en die interactie mist. Maar toch, hoe kijk jij daarnaar? Zijn dat dingen waar het feit dat populair is bij veel mensen, ook in het bedrijfsleven, is dat iets waar je rekening mee houdt in hoe je naar onderwijs kijkt?
Ja, ik denk dat de leersystemen, de leermanagement systemen die we op de universiteiten gebruiken, dit soort interactiemogelijkheden in mindere mate hebben dan de MOOC-platforms op dit moment. En sowieso hebben de MOOC-platforms ook een veel betere verwerking van de data. Dus ze kunnen ook veel beter interpreteren hoe studenten omgaan met de data en daarop.
Die krijgen de data bijna gratis en voor niets naar binnen gelepeld, hè?
Ja, en studenten staan ze ook af. Dus daar is veel ruimte om dat op een goede manier in te zetten. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt in de learning analytics community. Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe studenten en leerlingen in MOOCs leren. En ik denk zeker dat we heel veel kunnen leren van de manier waarop die systemen ingericht zijn. En ik merk zelf nu ook, nu we niet meer live onderwijs geven, dat ik echt op zoek ben naar die interactiemogelijkheden in zo'n digitale leeromgeving. Zodat je ook echt die interactie op een goede manier kan inzetten.
In hoeverre delen dat soort bedrijven de data die ze verzamelen van studenten?
Dat hangt er vanaf onder welke voorwaarden je met zo'n bedrijf samenwerkt. Als je bijvoorbeeld met Moodle werkt, wat ook vrij veel mogelijkheden heeft, kun je alle data krijgen. Maar met edX en andere zaken is dat natuurlijk ingewikkelder als een commerciële bedrijf.
Ja, het wordt hoog tijd voor een soort open source standaard op dat vlak.
Zeker weten.
Ik zou het heel fijn vinden als student, als ik me bij edX aanmeld, dat ik zeg, nou, je mag mijn transactiedata gebruiken, maar wel open. Maar dat kun je niet aangeven daar, hè?
Weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Er zijn wel ontwikkelingen om dat wel of niet te doen. Maar zelfs hier op de universiteit in Nederland moeten we dat nog voor een heel groot deel vormgeven. Daar wordt ook nog veel te weinig gedaan aan dat databeheer van uit dit soort omgevingen. Dus dat is nog een grote uitdaging.
Ik heb de indruk dat dit zeker in het hbo-onderwijs, waar ik rondkijk, nog helemaal in de kinderschoenen staat.
Ja, en dus dat moeten we echt met elkaar en binnen Surf op een goede manier gaan vormgeven. Zodat die datastromen ook betekenisvol gebruikt kunnen gaan worden voor de ontwikkelingen van nieuwe AI.
Ja, want iets waar ik ik me afvroeg bij, want ik ben hier met wat collega's zijn wij hier ook mee bezig. En toen dacht ik van ja, dat is wel, op zich ben ik het helemaal mee eens dat je studenten toestemming moet vragen of je data mag gebruiken. Maar loop je nou niet het risico dat, ik noem maar wat, de goede studenten dat wel een goed idee vinden, maar dat de slechte studenten die afdreigen te haken of slechte cijfers halen, dat die dat helemaal niet fijn vinden. Dat die geen toestemming zullen geven. En dat je daardoor dus gewoon trainingsdatasets krijgt waar al bias in zit die je meeneemt in je modellen.
Ja, op dit moment wordt er geen toestemming gevraagd. Dus dat is sowieso niet ter sprake. Maar wat natuurlijk een belangrijke overweging is om toestemming te geven, is wat je er zelf voor terugkrijgt. Dus dat is die trade-off principes. Dus als jij er iets betekenisvol voor terugkrijgt, namelijk inzicht in je eigen leerproces of andere zaken die jou helpen om te studeren, dan zullen studenten meer geneigd zijn om ook op die manier hun data ter beschikking te stellen. Dus volgens mij is dat een hele goede vraag van, nou, op welke manier ga je die data verwerken en op welke manier zorg je ervoor dat studenten ook gemotiveerd zijn om dat te doen.
Ja, ik kan me daarbij meteen voorstellen dat degene die het niet goed doen, die je juist wil adresseren met je interventies, die ga je daar missen, vermoed ik. Maar
ja, wij doen een groot internationaal project, het Flora-project, dat we samen doen met Edinburgh, München en Monash in Australië. En daar vragen we studenten van tevoren om hun data ter beschikking te stellen. En dat doen ze eigenlijk altijd.
Dus oké, toch wel.
Ja, binnen een onderzoeksproject natuurlijk. Maar waar we heel duidelijk uitleggen van, nou, we geven je dan inzicht in je eigen leerproces. Je krijgt een overzicht van de regulatieprocessen die jij gestart bent, zodat je daarover na kan denken en daar ook vervolgstappen in kan nemen. En dat motiveert studenten om inderdaad die data ter beschikking te stellen. En we zijn dan ook heel duidelijk over wat we er wel en wat we er niet mee doen en wat de restricties zijn. Ja. Je moet natuurlijk ook heel goed uitleggen waarvoor je die data gebruikt en waarvoor je hem niet gaat gebruiken.
Ja, oh, goed. Heel goed. Hey, ik zag ook dat je betrokken bent bij, je doet heel veel dingen, zag ik. UNESCO, OECD, vast nog wat meer. Is dat leuk, al die dingen bij elkaar? Of hoe hou je het leuk voor jezelf?
Het is heel leuk. Het gaat gelukkig allemaal over AI en onderwijs. Okay. Dus wat dat betreft gaat het allemaal over hetzelfde onderwerp. En naast de discussie die we in Nederland voeren binnen de nationale AI-coalitie, hebben we ook een internationale discussie over hoe AI in het onderwijs verder vormgegeven wordt. De UNESCO speelt daar een belangrijke rol in vanuit het ethisch perspectief. Dus zij denken vooral na over de ethische perspectieven en waar we data voor kunnen gebruiken en wat de rol van AI in het onderwijs wordt.
Oké, dat is leuk, want we hebben in de eerste serie met Peter Paul Verbeek van Twente gesproken over dit. Onder andere over UNESCO. Dat is,
Ik ben samen met Peter Paul Verbeek en de minister van Onderwijs in 2019 op het hoofdkantoor van UNESCO geweest om hier over te praten. En
leuk.
Dat was naar aanleiding van de internationale conferentie over AI en onderwijs in Beijing, waar we de Beijing consensus geschreven hebben met richtlijnen voor overheden wat ze aan regulatie zouden moeten doen om AI goed te kunnen laten landen in de onderwijssector. Omdat het natuurlijk toch een heel specifiek toepassingsgebied is, dus heel belangrijk is.
Is dat dan een moet ik dat dan zien als een advies vanuit UNESCO aan allerlei overheden? Of dat is niet bindend, neem ik aan.
Afgelopen december heeft UNESCO een nieuwe overeenkomst aangenomen over de ethische consequenties van AI in de breedte.
Ja.
En ook specifiek voor verschillende toepassingsgebieden. Dus dat is echt onderschreven door alle leden van de UNESCO. En de Beijing-consensus was informerend in dat traject. Dus dat is een soort van voorafgaande consensus over wat belangrijk is als je AI in het onderwijs gaat implementeren. En dus een richtlijn voor overheden om over na te gaan denken. Dus dat is een stapje voor zo'n echte overeenkomst. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat de overheden hier ook een belangrijke rol te spelen hebben.
Oké, leuk. Een interessante ontwikkeling die ik zag is het Nationaal Groeifonds. Dat heeft onlangs 80 miljoen euro toegezegd. Dat is een enorm bedrag als ik het zo hoor. Voor de opzet van een nationaal onderwijslab waarin AI-toepassingen voor het onderwijs onderzocht en ontwikkeld zullen worden. Ja, dat is een goede ontwikkeling, denk ik, hè?
En voortgekomen uit die ontwikkeling rondom de Beijing-consensus. Dus dat document waar ik aan
meegeschreven heb. Hoe is dat zo gegaan dan?
Nederland heeft mij uitgestuurd als expert om mee te schrijven aan die Beijing-consensus in 2019. Ja. En daarop volgens hebben we met de Nederlandse Informatiekamer, dat zijn de gremia van onderwijsbestuurders in Nederland, gesproken over wat betekent dat nou voor Nederland, hoe moeten we hiermee omgaan. Toen is er besloten om een haalbaarheidsonderzoek naar een AI- en onderwijslab uit te gaan voeren om in kaart te brengen van nou, hoe kunnen we hier nou invulling aan geven in Nederland. Dat hebben we in 2020 gedaan met een aanbevelingscommissie vanuit de raden, de PO-raad, de VO-raad, de twee ministeries, dus Economische Zaken en OCMW waren daarbij aanwezig. En Kennisnet en ikzelf vanuit de wetenschap. En we hebben daarbij in kaart gebracht wat er moet gebeuren om AI goed te laten landen in het funderend onderwijs in Nederland.
En wat bedoel je met funderend onderwijs?
Een basis- en voortgezet onderwijs.
Okay. Ja, ja.
En daaruit is een rapport gekomen en dat is in de eerste ronde voor het Groeifonds ingediend.
Oké.
En toegekend.
Leuk. Dat is leuk. Alleen, nou zit ik als hbo-docent te denken van, ik mag niet meedoen.
Nee, SURF heeft dit jaar ook een uitgebreid rapport geschreven voor digitalisering in het hoger onderwijs. En om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs op wereldklasse vormgegeven wordt. En dat is dit jaar ingediend voor het Nationaal Onderwijslab. Dus het Nationaal Onderwijslab AI gaat zich in eerste instantie richten op primair en voortgezet onderwijs.
Ja.
Maar er is dus wel degelijk ook een impuls in de maak voor het hoger onderwijs.
Leuk, goede ontwikkeling. Hey, wordt dat lab opgezet als een publieke innovatie, waarbij eventueel private partijen in projecten gaan aansluiten. Dus zoals ik het zie, dat lab dat wordt opgezet en daar kunnen dan private partijen kunnen samen met wetenschapspartijen projecten gaan ontwikkelen en daar geld voor vragen. Dat is een beetje, als ik het vergelijk met de IKI Labs, daar is sprake van private innovatie. Gaat dat werken? Of wordt dit een enorm vraagarticulatiecircus?
Nou, dat hoop ik niet. Nee, het gaat zeker werken. Kijk, wat heel belangrijk is voor, en daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad in deze podcast, is dat we gaan articuleren wat het onderwijsveld nou precies verwacht van artificiële intelligentie. Heel veel mogelijkheden, maar wat willen we nou echt om dat onderwijsveld verder
daar
te ondersteunen?
Mee.
Dus daar begin je mee en die vraag wordt onvoldoende gesteld. Want op dit moment zie je dat de marktpartijen bepalen wat er ontwikkeld wordt op schaal. En het onderwijsveld kan dat vervolgens als klant afnemen. Maar die hebben daar niet een heel nadrukkelijke stem in. En juist in het lab is het van belang om echt na te denken van nou, wat zijn nou die onderwerpen waar we AI voor gaan inzetten en waar kan het echt een meerwaarde hebben. Dus echt die vraagarticulatie vanuit het onderwijsveld te laten ontwikkelen, ondersteund door wat we kunnen, dus ondersteund door waar we wetenschappelijk staan. En op die manier het verschil tussen wat we op schaal kunnen, wat nog vrij beperkt is, maar wat we in het lab kunnen, wat al veel meer is, ook echt te gaan overbruggen. Dus dan heb je het echt over die technology readiness levels vanaf 3 tot 6, 7.
Ja.
En daar zijn we in Nederland niet zo heel goed in. We zien in landen als Amerika en andere landen om ons heen dat we veel beter zijn in het overbruggen van die kennis die we ontwikkelen op universiteiten en dat op een goede manier implementeren in het bedrijfsleven en in oplossingen.
En waar komt dat door?
Ik denk door voor een deel omdat die gedeelde discussie, die gedeelde dialoog tussen al die verschillende partijen onvoldoende op gang komt. En dat er daardoor te weinig nagedacht wordt over de belangen vanuit de sector.
Ik zat juist te denken van misschien is er in Nederland wel te veel dialoog en te weinig daadkracht van we gaan eens even lekker wat bouwen. Zo zou ik naar Amerika kijken van misschien dat ze daar iets minder over leggen en dingen maken.
Nou, ik denk dat de ICAI-constructie al een constructie is richting de Amerikaanse oplossingen. Waarbij je eigenlijk altijd ziet dat op een campus van een universiteit ook grote bedrijven aanwezig zijn om ook echt direct mee te participeren in de kennisontwikkeling. En dat zien we in Nederland veel minder.
Ja.
En zeker in het onderwijsveld, als we het hebben over AI in onderwijs, is een breed verspreid veld in Nederland. Waarbij we als land heel ver zijn in digitalisering, ontzettend goed ervoor staan. Als je kijkt naar primair en voortgezet onderwijs, we zijn vergaand gedigitaliseerd voor internationale partijen. Super interessante testmarkt. En daar moeten we zelf ook de vruchten van gaan plukken met de infrastructuur die we hebben. We hebben de kennis, we hebben de sector op orde. Wat dat betreft, de randvoorwaarden staan er klaar voor. Dus laten we ook met elkaar dan die volgende stap gaan zetten.
Ja, dat vind ik een mooie afsluiter, Inge. Ik kan niet wachten tot we met z'n allen dit soort dingen gaan doen. Ik ga gewoon over 3 jaar weer met je praten. Dan gaan we kijken van wat is er allemaal gebeurd al inmiddels. Want volgens mij gaat het de komende jaren veel gebeuren. Dank je wel voor het fijne gesprek. We zijn aan het einde van deze aflevering van Snoek op Zolder.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Mocht je het leuk vinden om meer te lezen over kunstmatige intelligentie en de praktische toepassingen daarvan, dan zou ik je aanraden, kijk ook eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie, dat is nlaic.com. Daar vind je allerlei leuke nieuwtjes over wat er aan de hand is in Nederland, een agenda met events, veel meer informatie. En wil je nou eens een keer verder lezen over het lab waar Inge Molenaar werkt of een van de andere ICAI-labs die er zijn, neem dan eens een kijkje op de website van ICAI.ai of de website van de Radboud Universiteit. Waar je Inge's lab terug kan vinden. Dankjewel Inge voor het hartstikke leuke, super interessante gesprek over AI in onderwijs.
Jij bedankt.
U bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.